Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, fijn dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Ruben Raven. Hij is gefascineerd door objecten waar we ooit blij over waren, maar die nu afgedankt zijn. Ze belanden op zijn grote schilderijen of vormen de inspiratie voor keramieke beelden. De installatie waarmee Ruben afstudeerde oogde als een ingestort gebouw met tussen de brokken puin objecten die ooit fris, nieuw en gewild waren. Ze hebben allemaal een huid van kwetsbaar keramiek gekregen. De oude computer, videobanden, een rekenmachine en een discman, maar ook een schaaltje half opgegeten noedels en een jerrycan olie. Eromheen hingen schilderijen van een gare wasserette, een groep afgedankte ventilatoren en een kartonnetje op de achterruit van een auto. Ook de inmiddels hopeloos verouderde digitale camera duikt vaak op in Rubens werk. Schilderijen van bijna 2 meter hoge roze digitale camera's, versierd met bloemetjesstickers en met op het LCD-scherm een natuurtafereel. Of een bosje pinksterbloemen die we door de lens van een digitale camera zien. In dat geval is de camera zelf niet zichtbaar, maar zien we als onderdeel van het beeld het tijdstip en de datum waarop de foto is genomen. Recent ontdekte Ruben een motief dat leek te zijn afgedankt, maar op andere plekken nog steeds springlevend is. Het gehaakte kleedje, dat in Nederland vooral bij de oudste generaties is te zien, terwijl het in een land als Bosnië nog niet uit de gratie is en wordt geüpdate met hedendaagse ontwerpen. Welkom Ruben, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Ja, mooie intro.
In je afstudeerwerk heb je een soort archeologische vindplaats, noem ik het maar even, gepresenteerd. Meer een instorting eigenlijk dan een opgraving, met gevonden objecten tussen dat puin. Die hebben allemaal een huid van keramiek gekregen. Waarom?
Ja, nou ja, kijk, tijdens de kunstacademie heb eigenlijk, nou, ik denk dat bijna iedereen er wel last van heeft, dat er eigenlijk geen geld is voor een student om kunstwerken te produceren. Uiteraard kan je wel wat materiaal in de werkplaats kopen of in de bouwwinkel, maar als je echt wat dieper daarop in wilt gaan, dan loop je wel vaak tegen de muur aan, omdat het vaak tegen de kosten loopt. En ik merkte heel erg dat, nou ja, ik heb zelf op de Rietveld gezeten en wat daar heel erg fantastisch aan was, is dat het omringd is door Oud-Zuid. Dat is ook een gebied wat natuurlijk waar je veel schatten kan vinden op straat.
En dat heeft want ook rijke mij mensen en die zitten mensen makkelijk weg, dingen weg.
Ja, precies. En ook veel. Je hebt natuurlijk een aantal dagen in Amsterdam in de week op verschillende gebieden van de stad waarin mensen bijvoorbeeld producten op straat dumpen, een bank stellen of stoelen of noem het op.
Ja, grof vuil rondjes eigenlijk.
En dat heeft een beetje voor mij in die periode heb ik daardoor een hele verzameling opgebouwd in de afgelopen 4 jaar van die periode van de Rietveld. En tijdens mijn afstudeerperiode was ik daar heel erg mee bezig. Van ja, wat wil ik hier nou eigenlijk mee? En het is wel een hele mooie collectie geworden. Maar het waren eigenlijk objecten die dan een beetje verguisd waren of vervallen waren. En daar werd eigenlijk ook langsgelopen op straat. Uiteraard, als je een groot bankstel vindt, dan is de kans groter dat het weggehaald wordt. Maar er staan ook heel veel andere objecten op straat die eigenlijk in principe in de vuilnisbak belanden als we het niet zelf oprapen. En het grappige was voor mij dat ik was heel erg aan het denken bij zo'n archeologische vindplaats die ik had ontworpen. Was ik aan het kijken van hoe zullen we in de toekomst kijken naar al deze objecten en materialen? En misschien heeft het dan wel weer een waarde over 300-400 jaar. Dus eigenlijk had ik op het oog een vrij eenvoudig idee van hoe ik het wou installeren. En wat het voor mij heel erg interessant maakte was dat ik in die periode veel met keramiek ook bezig was. Want op de Rietveld heb je ook een hele mooie werkplaats voor keramiek. En toen was ik aan het denken aan fossielen. Er zijn natuurlijk versteende dieren van vroeger of insecten, of hoe je het ook noemt. En ik had het eigenlijk letterlijk overgenomen dat ik dus die objecten die ik had gevonden, had ik in fossielen getransformeerd. Alsof ze een beetje bevroren zijn in de tijd. Ja, en daar werd het uiteindelijk een hele grote installatie. En ik had ook nog een beetje de mazzel dat corona-periode of de COVID-tijd was voor mij eigenlijk de periode dat het eigenlijk fout ging, was voor mij ook een blessing op een bepaalde manier. Omdat ik 3-4 maanden extra had voor dat project. Dus want het werk wat ik had gemaakt voor het afstuderen, dat was echt een extreme hoeveelheid objecten. En dat kon ik alleen maar meer en meer uitbouwen, waardoor ik eigenlijk het project misschien in zijn volledigheid heb kunnen uitvoeren in die periode. En daardoor werd de installatie ook steeds groter. En,
je bent de enige Nederlander die blij is met corona.
Ja, voor mij was het er destijds. Uiteraard heb ik ook nadelen aan gezeten, maar die extra paar maanden hebben voor mij wel veel gedaan. Want er is ook nog een reflectieperiode tussendoor. En we konden ook nog gesprekken voeren met de leraar op de academie.
En dus wat doet die keramieke huid precies? Je zei het al, het bevriest eigenlijk als het ware dat object.
Ja, het is eigenlijk een beetje dat het. Ik was heel erg aan het kijken van hoe dat. Ja, hoe kan dat eruit zien in de toekomst? En ja, die fossielen, ik vond het was ook destijds voor mij heel erg aan het nadenken over van wat voor uitwerking zou dat kunnen hebben. En ja, ik was gewoon heel erg aan het nadenken van een archeologische vindplaats, alsof we het zelf echt opgraven over in de komende tijd.
Ja. En bij die fossielen is het mooi eigenlijk dat het waren toen hele niks zeggende beestjes of zo, dat je denkt, ja, wat moet je ermee? Ja. Maar als je ze nu versteend ziet, zijn ze veel mooier dan ze waren toen ze versteend werden, zeg maar, zoveel miljoen jaar geleden. Hoe is dat met die objecten? Denk je dat er iets van waarde verandert door die keramieke huid?
Ja, het was vooral wat het heel grappig maakte, was dat het ook echt een commercieel succes werd, die afstudeershow. Dus ik had eigenlijk alle werken verkocht van de expositie. Ook natuurlijk bij de afstudeershow, maar ook daarna bij Ron Mandels, bij The Best of Graduates. En nou ja, Het grappige was voor mij dat in principe had ik natuurlijk dat idee en het concept wat ik uit had gewerkt. Maar op een bepaalde manier werd het ook echt op die manier benaderd. Dus het werd ook in één keer een gewild object. Dus alle objecten in de ruimte die daar in de installatie stonden.
Hoe verklaar je dat? Want het waren weggegooide dingen. Ja, maar je loopt er voorbij bij een container.
Ja, het is denk ik omdat ze nu getransformeerd zijn tot een kunstwerk. Met mijn eigen, uiteraard zit er ook zitten ook elementen in die ik er zelf aan heb toegevoegd. En het is ook een beetje doorgewerkt. Maar het is heel erg grappig dat het eigenlijk visueel gezien en ook de basis van het idee zijn eigenlijk afgedankte producten. Maar dat het dan in één keer bij de afstudeershow werd dat heel erg populair. En wel iedereen die werkjes eigenlijk kopen. En het werden meer een soort van hebben dingetjes ook. Dus ja. Het is ook weer een klein beetje ook een weerspiegeling van onszelf. Dat we continu ook in dat consumeersysteem zitten. Dat we dus spullen willen aanschaffen en weg willen gooien. En dat het nu eigenlijk weer opnieuw terugkomt als het ware. Met dezelfde basis aan designs en ontwerpen.
Dat denk je eigenlijk dat de basis is inderdaad van het feit dat die dingen de toonbank overvlogen. Dat mensen denken, hey, dit ken ik nog niet, dit is iets nieuws.
Ja, maar het is eigenlijk ook, het was in principe, het basisontwerp was eigenlijk dan ook iets wat al verguisd was en ook een keer was geconsumeerd. Ja. En dat wordt het nu op een nieuwe manier gepresenteerd. En dan zie je in één keer dat er bij mensen meteen die hebberigheid weer ontstaat om het te willen hebben. En ja, dat was voor mij ook natuurlijk een hele bijzondere periode, omdat het was ook voor mij de eerste keer dat ik echt te maken had met een publiek wat je werk bezoekt of bekijkt. En de gedachten die ik daarover had, die vielen ook eigenlijk wel op zijn plek tijdens die afstudeerperiode. Dus het was heel erg grappig om te zien dat het de gedachten die ik daarover had en hoe dat misschien bekeken zou worden, dat die ook allemaal uitkwamen tijdens die afstudeerperiode.
En denk jij dan dat de waarde van die objecten vooral zit in hoe mensen er naar kijken? Dus het is iets nieuws? Mensen zien, hey, er zit een keramieke laag omheen. Dit lijkt op iets wat ik ken, maar ik ken het nog niet, dus ik wil het hebben. Ja. Of zit het echt in het object zelf? Heb je daar iets mee? Heb je dat getransformeerd tot iets wat meer waarde krijgt? Hoe kijk je ernaar?
Nou, wat vooral heel erg interessant was, dat veel objecten objecten die ik ook heb gevonden op reizen die ik heb gemaakt in het buitenland. Ik was in die periode ook naar Marokko geweest. En toen bezocht ik ook Marrakesh. Ja, dat is ook eigenlijk een handelsplek. En er liggen ook overal producten en afval op straat. En die link daartussen was in mijn ogen best wel snel gevonden. Dat ik, dat ik merkte dat het was vooral... ik ben even aan het nadenken hoor, hoe ik het beste kan verwoorden. Ik vond het vooral tijdens de afstudeershow heel erg grappig om te zien dat... Ach, ik ben even de vraag vergeten hoor.
Ja, dus ik vroeg me eigenlijk af, zit het in het object wat je toevoegt of zit het in de blik van de kijker, van het publiek?
Vooral meer in de blik, dat ik heel erg zag ook dat er een bepaalde herkenbaarheid was voor veel bezoekers. Dus wat heel erg interessant maakt is dat de dialoog gedurende die paar dagen heel erg groeide. Dat ik eerst bij het begin een blik zag van verrassing vooral, de eerste dag. Omdat mensen het dan voor het eerst zagen. Want tijdens die afstudeerperiode kwamen er ook veel mensen nog een keer langs. En daar kwamen veel meer verhalen los van mensen. Dus ik had bijvoorbeeld een cd in keramiek gemaakt. En ik wist eigenlijk zelf de betekenis van het nummer helemaal niet wat erop stond. Het was een nummer van een dance artiest uit Amerika volgens mij. En dat nummer had blijkbaar een hele depressieve toon. En dat blijkbaar had dat nummer dan voor hem ook een bepaalde betekenis gehad. Mm. In die periode dat hij zichzelf minder op zijn plek voelde. En dat soort verhalen die werden eigenlijk steeds uitgewerkt en groter tijdens die gesprekken die ik voerde met mensen. Dus dat werd voor mij ook steeds meer een gelaagde project gedurende zo'n graduation show eigenlijk.
Ja. Dus die objecten zijn een soort van blank canvas waar mensen dingen op projecteren, waardes aan toekennen.
Ja.
En daardoor worden ze interessanter.
Ja, het is ook... Ja, het is ook wel grappig dat je zo'n kleine transformatie maakt en je eigen visie daarop loslaat. En dat het voor mensen meteen een nieuwe energie losmaakt. En voor mij waren ook vooral dus die gesprekken heel erg interessant. Om bijvoorbeeld, was ook een keer waar, toen was er een andere student die nam zijn ouders mee. En die ouders die waren niet zo van de kunsten. Zijn vader was eigenlijk een meer anti-kunst- of cultuurwereldpersoon. Die vindt dat eigenlijk helemaal niet interessant. Maar bij die afstudeershow had hij een bepaalde werken gezien van mij die dan een relatie hadden met hemzelf. En toen vond hij wel in één keer interessant om erover te praten, dat zelfs zijn zoon, die ook een kunstenaar was van de Rietveld, die was er ook een beetje verbaasd over om zijn vader in zo'n reactie te zien geven op dat moment. Dus het was ook heel erg grappig om te zien voor mij dat het universeel goed werd benaderd door de mensen die daar naartoe kwamen te kijken.
Omdat die objecten herkenbaar zijn. Die zitten in ons dagelijks leven en heeft iedereen een band mee.
Ja, precies. En het is ook grappig dat het was toch voor mij ook een realisatie dat het een onderdeel is van je kunstenaarspraktijk. Dat je te maken hebt ook met reactie van het publiek. Het is ook, je bent ook een publiek persoon natuurlijk als kunstenaar.
Ja.
Dus dat was een mooie les voor mij ook om dat te zien.
De schilderijen die eromheen hangen gaan ook over afgedankte objecten. Bijvoorbeeld een groepje ventilatoren die bij elkaar staat. Hoe ben je daarop gekomen?
Ja, ik was toen in Japan geweest in hetzelfde jaar dat ik ook afstudeerde. Dus ik had een reis gemaakt naar Marokko en naar Japan toe. En in Japan was het een hele andere, heel ander gevoel toen ik daar was. Omdat in Japan, dat is echt extreem opgeruimd en schoon. Dus het is eigenlijk een plek waarin je dus die objecten bijna niet zou kunnen vinden op straat. Omdat alles wordt continu opgepoetst of schoongemaakt. En er was er toevallig net om de hoek een kantoorpand van het plek waar ik verbleef in Tokio. En daar was er een groep van 5 mensen die bij een bedrijf werkten. Die waren dus op dat moment al die ventilatoren aan het dumpen op straat. Maar ja, het is, wat ik heb geschilderd is eigenlijk een kleine frame van de hele foto. Maar ja, er werden denk ik op dat moment misschien wel 150 van die ventilatoren gedumpt door dat kantoor. En dat was voor mij ook een heel gekke... een gek moment voor mij ook in dat project, omdat het op een bepaalde manier ook veel impact maakte dat je ineens niet meer de product op straat tegenvindt, maar meer de handeling daar naartoe. Dat je dus eigenlijk mensen dat op straat ziet zetten. En vooral in dat het bijna een soort van grote kunstinstallatie werd. En dat ik daar toevallig ook langs liep op dat moment dat het daar plaatsvond. Dat was ook eigenlijk een soort van onderdeel van het project, omdat... het komt ook een beetje terug op de keramische werken. Het waren ook dan in één keer... het wordt dan besloten door zo'n bedrijf van... willen we daar nu van af? Het zag er allemaal nog fantastisch uit. Het leek niks mis mee te zijn. Maar dan wordt in één keer bepaald van... dit is voldoet niet meer onze eisen en daar willen we van af. En dat viel gewoon heel erg in lijn met het project wat ik uitvoerde. Dus het is eigenlijk alle projecten daaromheen... of schilderijen om de installatie heen die... ja, die hebben eigenlijk allemaal een verbinding met elkaar op een bepaalde manier. Dus er zijn eigenlijk verhalen die een relatie hebben met elkaar.
Ja. En wat fascineert je daar dan aan? Want misschien is het bedrijf failliet of gaan ze verhuizen. Maar je ziet al die dingen bij elkaar en je denkt, wow, hier gebeurt iets extreems.
Er zal natuurlijk ook uiteraard een reden zijn voor het bedrijf om er afstand van te nemen. Maar het is voor mij was dat destijds... het was het begin van het ontwikkelen van het project. En... De gebeurtenis op straat, dat verraste mij heel erg. En ik merkte ook dat de mensen die in de omgeving waren tijdens het moment dat het gebeurde, daar helemaal niet eens mee bezig waren. Dus op het moment zelf werd het ook benaderd door de omgeving, alsof dat gewoon normaal is. Maar ja, voor mij was dat destijds, maakte dat wel heel veel indruk. Ik dacht van, wow, daar wordt in één keer een hele batch met ventilatoren op straat gezet. En dan ook in die hoeveelheid. Het leek wel alsof het een installatie was voor een kunstwerk. Zo mooi zag het er ook uit. Dus dat had ook een bepaalde schoonheid voor mij. En ja, visueel was dat iets waar ik iets mee wou gaan doen. En ja, ik maak ook veel schilderijen. En ja, er was een gevoel in mijn van binnen meteen van ik moet hier een schilderij van maken. En,
zo werkt het vaak bij jouw werk? Dat je een gevoel hebt, een soort onderbuikgevoel van hier moet ik op in?
Ja, het is heel impulsief zou ik zeggen. Dus eigenlijk alle projecten die ik uitvoer, er komen heel veel impulsen bij kijken. De uitwerking en de behandeling van wat ik heb gevonden, waar ik iets mee wil doen, is wel heel erg uitgebreid. Maar het idee en de spark die ik dat moment heb, die is dan vaak zo sterk dat ik daar meteen iets wat mee wil doen. En dan weet ik al van binnen van dit gaat sowieso een project worden of een schilderij.
Dat is wel lekker dat je dat meteen voelt.
Ja, het is...
Dat je over straat loopt, denk ik, ja, hop, weer een project.
Ja, het is wel hoe het is gegaan de afgelopen 5 jaar, ook sinds het afstuderen, dat elke keer komt er iets op mijn pad. En dat heeft ook te maken met dat je misschien als maker openstelt om buiten veel op straat rond te lopen. Want een van mijn beste collega's en vrienden, Casper de Jonge, is een kunstenaar die een hele andere uitwerking heeft van zijn projecten. Maar we hebben wel echt een relatie met elkaar van hoe we naar de buitenwereld kijken. Dus eigenlijk voor ons is de goudmijn is op straat. Dus we lopen dan op allemaal verschillende plekken in verschillende steden van Europa of de wereld. En dan, dan komen we eigenlijk continu ideeën en concepten tegen op straat. Het is ook vaak de setting die mensen onbewust creëren, die voor ons dan heel erg waardevol is om iets mee te doen.
En dan heb je dat, dan neem je dit mee naar je atelier. Ja. Of hoe, in welke vorm neem je het mee? Ga je foto's maken, schrijf je dingen op? Hoe werkt dat?
Ja, het is ook een. Ook daarin zijn er heel veel verschillende uitwerkingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Dus het was voorheen vooral veel met de iPhone, dat ik veel met mijn telefoon foto's maakte. Of tekeningen in een papiertje bijvoorbeeld. Ik heb zelfs nog een tijdje gefilmd met een filmcamera die had ik gekregen van mijn vader. Daarmee heeft hij mijn hele jeugd gefilmd. En dat was ook die videocamera waarmee dat schilderij, wat in de intro stond, dat schilderij wat je vertelde, van dat daar dus die code doorheen stond, mm-hmm, van de datum.
Ja,
ja, dat soort dingen, dat, die stapelen zich de hele tijd op in mijn praktijk. Dus er komt elke keer iets nieuws bij en dat ga ik dan ook weer gelijk weer gebruiken als ik het interessant vind. En daardoor ontstaan er continu nieuwe ideeën en concepten. En kan ik wel zeggen dat ik op die manier ook een bepaald zelfvertrouwen heb in dat er altijd wel iets nieuws zich ontwikkelt. En de buitenwereld daarbij is een plek waarin het bijna altijd gebeurt. En ik was ook afgelopen januari met Casper in Mexico geweest. En dan noemen we het dan eigenlijk field trips. Dus we gaan dan met z'n tweeën op reis. En dan zijn we 3 weken lang. Nou ja, in Mexico hebben we denk ik bijna dagelijks wel, vooral in Mexico stad, wel 10 uur op straat gelopen. En dan zijn we continu aan het documenteren wat we tegenkomen. En ik had ook vorig jaar een scanner gekocht, een soort van een portable scanner. Dus je hebt natuurlijk een normale printer waarmee je een A4'tje kan scannen. Maar dit apparaat is dan eigenlijk geschikt om bijvoorbeeld het papiertje op tafel, die wil je op dit moment snel scannen. En dan kan je daar overheen gaan met een soort van ja, het lijkt een beetje op een stok of een soort van, eigenlijk op een wapen.
Mm-hmm.
En daarmee kan je dus A4'tjes snel inscannen. Maar wij hadden het gebruikt om op straat objecten en platformen te scannen. En dat beviel ons ook eigenlijk heel erg goed. Het grappige was wel dat dat ook weer een hele andere uitwerking heeft. Dus die scan heeft ook op een bepaalde manier zijn eigen wil. Dus de scans komen niet zo uit als normale foto's. Je bent ook veel meer afhankelijk van hoe het apparaat het registreert.
En dat kun je dan weer inzetten. Dan heb je een nieuwe beeldtaal eigenlijk in.
Precies, ja. En dit is precies waar ik ook over sprak in de vorige verhaal die ik vertelde. Dat elke keer komt er wel iets nieuws bij. En ja, dan heb je weer een nieuw idee of een nieuw concept.
Dan buiten al die ideeën en concepten over je heen. Ik hoor het ook aan hoe je praat. Van alle kanten komt het in je hoofd.
Ja.
Op een gegeven moment moet je natuurlijk naar het atelier terug. En dan treedt dan de rust in om die hele grote werken te gaan maken. Want je maakt werken die 2 bij 1,5 zijn bijvoorbeeld.
Ja, het is ook. En dat is nou precies het grappige ook. Dat er is heel veel snelheid in het vinden van materiaal en objecten of inspiratie. En iets waarmee ik ook een interne strijd voer, is vooral de uitwerking van de projecten. Omdat ik dan in één keer op een extreem kritische manier naar alles ga kijken. En heel erg ga vergelijken met wat ik heb gevonden, wat ik daarmee wil gaan doen. Dus eigenlijk is het spanningsveld is pas aan het groeien als ik terug in de studio ben. Dus als ik op reis ben, ben ik er eigenlijk niet zo mee bezig. En dan ben ik vooral veel aan het kijken van zoveel mogelijk verzamelen. Maar op een bepaalde manier zit ook een spanning in, dat je dus heel graag dingen wilt vinden. Maar ik heb gewoon gemerkt in de afgelopen jaren dat er eigenlijk het gaat bijna altijd goed als ik een reis maak of op straat rondloop. En in de studio heb je dan in één keer ook de stilte van dat je met jezelf bent en niet meer op straat ook rondloopt, wat vaak de plek is waar dat gebeurt. En daarin merk ik dat het een hele andere benadering heeft ineens. En dat je dan echt gaat nadenken van ja, wat wil ik met al deze informatie doen?
En wat blijft er dan over van die hele grote berg impulsen en foto's? Wanneer denk je, ja, dit is goed genoeg, hier ga ik een paar maanden aan besteden om het op het doek te krijgen?
Nou ja, wat nu vooral veel gebeurt is dat Ja, ik werk eigenlijk voor het eerst met collages op een schilderij. Dat heb ik voorheen nooit gedaan. Meestal was het een pakkend beeld, zoals die met die ventilatoren, die in één keer goed is. Dan maak ik daar een uitsnede van de foto en dan werd het getransmitteerd in de schilderij. En voor deze aankomende show bij de Prospects heeft dat ineens een andere benadering en ben ik dus meer met collages aan het werken. Dus ik heb nu voor besloten dat een groot probleem was, vooral met de informatie die ik had, is dat een beeld uitkiezen werd zo lastig omdat het heel geladen werd in één keer. Dat ik dacht van misschien wil ik meerdere verhalen in één keer vertellen. En toen was ik dus heel erg aan het experimenteren om beelden samen te voegen. En daarin heb ik ook voor mij persoonlijk een interessante basis ontwikkeld, waarin ik een beeld opbouw. En dat bouw ik dan vaak in Photoshop. Dus dan heb ik al die foto's die ik samenvoeg. En dan probeer ik eigenlijk het beeld zoveel mogelijk te creëren alsof het al zo was. Dat het eigenlijk een beeld is van zichzelf al. Dus je zou natuurlijk, als je normaal een foto maakt van een ruimte waar dus de ventilatoren in staat, dan zou ik daar nu voor hebben gekozen om die ventilatoren dan bij elkaar te photoshoppen van verschillende foto's. En het lijkt net alsof het dan alsof het zo geweest is. Mm. En dat is voor mij ook een hele interessante uitwerking, want dan kan ik in één keer ook meerdere interesses vertalen in één doek, in plaats van dat je elke keer vastzit aan één specifiek beeld. Yeah. En dat werd op een gegeven moment een te grote stressfactor in mijn praktijk, dat het elke keer te geladen werd om één foto uit te werken.
Fear of missing out is dat?
Ja, een beetje ja, zo is het wel. En In die studio heb je daar de tijd voor om daarover na te denken. En ik heb nu echt een fantastische ruimte ook waar ik werk. Dus die is
En ziet het publiek dan dat dat een samengesteld beeld is? Of zie jij dat alleen? Weet jij dat alleen?
Nou ja, ik heb dus twee schilderijen voor de prospects van volgende week.
En, Art Rotterdam.
En op een bepaalde manier is het wel zichtbaar dat het een compositie is, denk
Omschrijf
ik.
Omschrijf ze eens, waar het zichtbaar is.
Nou ja, het is vooral dat er zijn dus twee werken. En het werk waar ik nu nog op dit moment mee bezig ben, aan het afronden ben, dat is eigenlijk een compositie dus van die reis in Mexico. En daar komen dus ook heel veel scans in voor die ik heb gemaakt. En,
wat zien we?
Ja, wat ik heel erg fijn vond in Mexico, en vooral in de hoofdstad, in Mexico stad, dat was eigenlijk de ultieme plek voor ons om te zijn. Want in Mexico stad, dan loop je eigenlijk elke straat door en dan heb je een compleet andere wereld. Ik bedoel, in Nederland is alles heel erg goed georganiseerd en heb je soms wel het gevoel dat je elke keer dezelfde straat inloopt als je in een grote stad of in een grote omgeving bent. Uiteraard zijn er wel verschillen, maar het is minder zichtbaar. En in Mexico stad leek het echt alsof elke straat een eigen eilandje was. En dat hebben we dus heel erg meegenomen ook in die periode.
En hoe vertaal je dat naar een doek? Omschrijven we?
Ja, wat ik heel erg interessant vond was vooral de tegelwerken die ik veel tegenkwam op straat. Heel veel gebouwen waren betegeld van de buitenkant. En daar heb ik heel veel scans van gemaakt. En ja, ik vond daar toch iets heel erg interessants aan. Omdat het op een bepaalde manier de esthetiek en de omgeving waar ik mee werkte in Mexico, die is compleet anders van dan hoe we het hier zien. Dus er komen heel veel elementen ook voor van die ik interessant vond in Mexico. Ik heb zelfs in de collage heb ik dus ook een hele grote scan verwerkt op de achtergrond op het schilderij. En het was voor mij heel erg interessant om al die mediums toe te voegen. Dus
beschrijf het beeld is.
Oh, oké. Okay.
Alsof we ervoor staan.
Oh, oké, okay, ja. Voor mij is dat natuurlijk heel erg logisch in mijn hoofd wat eruit ziet. Ja,
eigenlijk
ja.
Niet, vertel.
Ja, in het beeld zijn er eigenlijk dus verschillende elementen die ik van die vakantie heel erg interessant vond. Dus een groot onderdeel van het schilderij is een foto die ik heb gemaakt van een auto op straat. Waarin de hele auto bedekt werd met kleine plantjes in potjes. En dat was een soort van heel mooi kleedje overheen gedaan. En het was dat beeld, dat was zo op een bepaalde manier onwerkelijk voor mij. Ik kan het in Nederland gewoon niet voorstellen dat het op straat tegen zou komen.
Ja, uit was tafel eigenlijk.
Ja, dat was een soort van tafelkleedje, was over de hele auto gedaan. En daar zaten al die plantjes op. En ik was dus aan het nadenken van, ja, ik vind vooral de vorm van hoe het op de auto legt interessant. Dus ik heb eigenlijk alles daaromheen weggehaald. Dus de autovorm zelf is niet eens zichtbaar meer. Maar ik vond vooral de manier hoe het zo naar boven loopt. Dat het zo de plantjes op de voorkant van de auto geplaatst werden op het raam. En dat het helemaal zo als een bergje naar boven ging. En en daaromheen heb ik dus al die andere elementen gebouwd die ik interessant vond. Dus bijvoorbeeld stickers die ik had gescand, posters, tegeltjes. Maar ook tekeningen op straat. Want er worden natuurlijk heel veel graffiti gespoten in de grote steden in de wereld. Maar er waren ook, wat ik met Casper ook een relatie mee heb, is dat we, Casper de Jong, is dat we op straat handelingen tegenkomen van mensen die niet per se bewust zijn. Maar dat je bijvoorbeeld een kras maakt op straat tegen een muur of beschadigingen ziet. En ja, die vormen komen ook terug in dat schilderij. Dus eigenlijk is het een mengelmoes van allemaal interesses die ik heb in zo'n periode. Alleen het was voor mij natuurlijk wel de uitdaging om daar een basis mee te creëren op het schilderij. Dus dat het wel op een bepaalde manier samen kan werken. En dat was vooral de allergrootste uitdaging.
Hoe doe je dat inderdaad? Want voor jou is het verband heel duidelijk. Het zit allemaal in je hoofd, je hebt het allemaal meegemaakt. Maar ben je bezig met hoe een kijker dat interpreteert als totaal schilderij? Hoe doe je dat?
Ja, het is ook voor mij de uitwerking daarin is ook dat sommige kleine elementen op het schilderij, die zijn heel erg herkenbaar voor mensen. En ik denk dat ook op een bepaalde manier een houvast geeft aan het publiek.
Zoals die plantjes, neem ik aan.
Ja, zoals de plantjes en ook sommige stickers. En daaromheen zijn er ook meer abstracte vormen. Dus dan is het op een hele rare manier gefotoshopt dat het uit elkaar is getrokken en afgebroken is. En het visueel werkt het voor mij heel erg goed, omdat ik ook op een bepaalde manier het schilderij niet te precies wil uitwerken, maar ook een klein beetje de vrije handen wil houden tijdens de uitwerking. En dan vooral de grote vlakken die wat abstracter zijn qua vorm en beeld, geeft mij ook de ruimte dan om als maker om daar iets meer het gevoel te geven dat ik dat zelf meer de vrije hand heb gegeven om het uit te werken.
Te figuratief.
Ja, want het is ook natuurlijk een zoektocht als maker van om nieuwe dingen te ontwikkelen. En ik ben wel iemand die graag altijd vooruit wil en nieuwe uitwerkingen wil uitproberen. En ik ben niet zo'n fan van een bepaalde repetitie hebben de hele tijd met werken die gemaakt worden. Ik heb het ook wel vaak in musea dat als je een retrospective ziet van een bekende kunstenaar. En vooral de shows die ik heel erg interessant vind, zijn eigenlijk dan vaak van de kunstenaars die heel veel verschillende dingen hebben gedaan in hun carrière. Dat je echt een soort van, het voelt me echt alsof je een verhaal doorloopt of zo. En dat je ook het gevoel hebt dat kunstenaars punten hebben benaderd of behandeld hebben waarin ze ineens vastliepen. En dat het dan een hele nieuwe uitwerking kreeg. En dat vind ik zelf ook als maker heel erg interessant, want ik ben natuurlijk nu 5 jaar bezig sinds het afstuderen. En daarin ben ik ook al verschillende fases doorgegaan. En ik vind dat wel heel belangrijk voor mij persoonlijk als maker. Om het ook voor jezelf interessant te houden en je te blijven ontwikkelen.
Wat zien we op het andere schilderij?
Ja, op het andere schilderij, dat is dus eigenlijk de basis ook van het project. Daarin heb ik een schilderij van een raam waarin dus dat haakwerk overheen zit. En dat haakwerk is eigenlijk de basis van deze show geworden. Want tijdens mijn reis in Bosnië in 2022, met een andere goede vriend, Clinton Cabena, die ook kunstenaar is, daarmee waren we dus naar Sarajevo gegaan, heel erg impulsief ook, want we waren eigenlijk van, we willen een keertje ver weg en niet zo in de buurt blijven hangen van, noem een Duitsland of zo, of een Oostenrijk of Zwitserland. Want toen we op een gegeven moment de grens overgingen naar de Balkan, kwamen we echt in een andere wereld terecht. En daar kwam ik in één keer dus een patroon tegen. Ja, dat zijn dus die haakwerken. En die kwam ik dus overal tegen. Op tafelkleedjes in restaurants, aan de muren, aan de wanden, voor de ramen. Ja, ik vond dat zo'n openbaring, omdat het ook iets is waar we in Nederland ook een relatie mee hebben. En dan vooral met het verleden. Dat er dus veel bejaarden of mensen van ver terug, die hadden het ook nog wel als decor in hun eigen woning. En dat materiaal, dat fascineerde mij eigenlijk meteen. Ik dacht van, ja, hier moet ik iets mee doen. En wat het voor mij ook heel erg interessant maakt, is dat het materiaal ook heel veelzijdig is. Je kan er eigenlijk allemaal afbeeldingen op maken met de techniek die daar van toepassing is. En op dat schilderij probeer ik dat verhaal eigenlijk te vertellen ook. Want er waren dus heel veel ramen die ik tegenkwam in Bosnië, waarin je het gevoel hebt alsof je eigenlijk een persoonlijk verhaal ziet als je daar voorbij loopt. Dus omdat alle gordijntjes en ontwerpen heel anders zijn, dan voelt het bijna alsof iemand daarvoor staat of zo. Of het voelt bijna alsof je met iemand te maken hebt als ik dat gordijn zag. En ik heb dus één raam uitgekozen waar ik een foto van heb gemaakt toen ik in die periode. En het beeld voor mij sprak me heel erg aan toen ik het ook zag in de studio. En dat heeft eigenlijk een tijdje ook op de zijlijn gelegen. Want dit zijn natuurlijk foto's van 2-3 jaar geleden.
En wat spreek je daar dan in aan? Omschrijf het eens. Hoe is het gepersonaliseerd eigenlijk?
Ja, wat het voor mij heel erg interessant maakte, was dat, wat ik ook hiervoor zei, was de veelzijdigheid ook. En dat je dus bij verschillende mensen op straat of in woningen dus die uitwerkingen ziet. En
deze, ja, hoe was die uniek?
Nou, voor mij was deze heel erg interessant, omdat ik ook veel met bloemen en planten werk in schilderijen. Dus dat is gewoon een basis die ik heel erg fijn vind om mee te werken. Dat is een van de weinige dingen waar ik wel altijd wat ik wel vaak gebruik in mijn werk, omdat het iets is waar zoveel verschillende uitwerkingen mee te maken zijn. En ja, ik dacht bij mezelf ook van, ik ga kijken wat ik daarmee kan doen met dat thema van die planten. En dat viel eigenlijk heel mooi in elkaar, want op een bepaalde manier is dat materiaal ook vrij organisch. Het zijn natuurlijk vaak werken van wol gemaakt of van doeken. En ik was daar nu ook mee bezig op de computer van, Hoe maak je eigenlijk zo'n tekening? En daar kwam ik dus veel van op tegen op internet. Van dus mensen die schetsen lieten zien van hoe je zo'n haakwerk kan uitwerken.
Die vertalen ze naar een haakpatroon eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En daarin had ik dus eigenlijk gedacht van, oké, dan begin ik daarmee. Dan ga ik kijken hoe ik daarmee een uitwerking kan maken. En toen begon ik dus eigenlijk, dit is in principe ook een eerste serieuze versie van die ik heb uitgewerkt voor een project. En dat is eigenlijk de basis waarmee ik wou beginnen was dus met die plant, omdat het ook vaak in mijn werk voorkomt. En daarmee heb ik ook de verbinding gelegd in het schilderij. Want om dat raamwerk heen staan dus ook bloemen en planten van degene die daarin woont. En ja, ik vond het dus heel erg interessant om te kijken van, kan dat samenwerken op één doek? En
de gehaakte bloem en de bloemen die eromheen staan.
Ja, het is eigenlijk een soort van overkill, zou je het misschien ook soms kunnen zien als ik het misschien zo vertel aan de luisteraar. Maar op het werk was dat wel iets voor mij van, oké, dit is eigenlijk dus ook al mogelijk. Van, het zijn dus best wel twee elementen die heel dicht op elkaar zitten. Maar op het werk komt dat er toch best wel goed uit. En het was voor mij ook eigenlijk het eerste werk waarin ik dus erachter kwam dat dit het wel een onderwerp is waarin ik nog heel veel wil ontwikkeling in wil maken.
Het gehaakte.
Ja, het gehaakte, ja.
De gehaakte wereld.
Ja, en ook dat het het komt ook een beetje dus terug in die relatie met het afstudeerproject. Dat het ook eigenlijk een thema is of een uitwerking is die oudbollig is of door veel mensen niet meer wordt gezien dat het onderdeel is van deze tijd. Maar ik zie wel de potentie daarin om als maker om dat misschien terug te brengen ook op die manier. Dus en er zijn dus heel veel nieuwe uitwerkingen die er nog plaats mee gaan vinden. Dus ik ben nu met een 3D kunstenaar ook bezig die vormen kan ontwikkelen in de computer. En op die manier ben ik eigenlijk op een hele gestructureerde manier aan het kijken van op wat voor manier kan ik dit uitwerken. Dus ook met keramiek bijvoorbeeld, maar ook met 3D-prints en digitale scans die ik heb gemaakt met die scanner bijvoorbeeld. En hoe kan ik die dan weer vertalen in een digitaal werk?
Je wil een soort haak-revival eigenlijk.
Ja, maar het is dan wel wat vaak gebeurt in mijn praktijk, dat ik dus iets vind wat ik heel erg interessant vind. En dit is ook in principe zo'n spark-moment geweest. En ja, dan krijg ik er echt meteen een obsessie mee. En dan zijn we nu al 2,5 jaar verder. En ik heb het gevoel dat ik nog steeds in het begin sta van dit thema. Want dat is ook wat ik daarvoor ook al vertelde. Van het probleem dan is, dan heb je dus al die informatie, maar hoe ga je dat dan uitwerken? Ja. En dat gevecht is nog steeds, voelt nog alsof het nog voor het echte hoogtepunt is op dit moment. Ja. Dus er zijn nog heel veel manieren wat ik daarmee mijn verhalen kan vertellen. En dat is dus iets wat op dit moment mij heel erg fascineert.
En dan zoek je naar alle mogelijkheden die je eigenlijk ter beschikking staan om iets te doen met dat haken. Te kijken waar is de vorm optimaal, wanneer is het medium het beste.
Ja.
En dan moet het echte werk nog beginnen eigenlijk, voor jouw gevoel.
Ja, want vaak is het natuurlijk ook, dan heb je dus het plan gemaakt wat je wilt gaan doen. Maar ja, de uitwerking is ook nog heel erg, er zijn ook nog heel veel factoren die meespelen. Met het schilderij ook van, hoe ga je die kleuren mengen? Of heb je misschien toch het gevoel dat het op het doek minder goed eruit komt dan de schets of tekening die je hebt gemaakt? Want één op één is natuurlijk heel erg moeilijk om iets na te schilderen, dat het perfect hetzelfde is.
Ja.
Maar dat is ook dus heel erg leuk voor mij, dat het ook een onderdeel is van die praktijk om te kijken van, hoe ga ik ervoor zorgen dat dat er wel nog een beetje een ruimte is voor eventuele aanpassingen of nog een creatief impuls tijdens het uitwerken van zo'n project. En zo ontstaat op een gegeven moment dan een kunstwerk. Maar er zitten dus heel veel stappen tussen eigenlijk.
Ja.
En ja, dat vind ik wel, die zoektocht vind ik als maker wel heel erg leuk. Dus ik zou me wel bijvoorbeeld mezelf kunnen beschrijven als iemand die heel erg impulsief is, dus met het verzamelen van ideeën en concepten. Maar in de uitwerking is het eigenlijk tegenovergesteld. Daar is eigenlijk weinig impulsen komen daarin voor. Tot het moment van uitwerking, waarin ik dus probeer om eigenlijk ook weer opnieuw dat gesprek aan te gaan met mezelf. Om ook de vrije hand iets meer toe te laten tijdens de uitwerking van zo'n schilderij bijvoorbeeld.
Ja. Ja. En eigenlijk zou het heel leuk zijn voor een luisteraar, in dit geval, of een kijker, dat hij al die stappen kent. Dat hij weet welke paden jij hebt bewandeld. Ja. Ben je daarmee bezig of zeg je gewoon, nee, het eindbeeld moet het doen en laat de rest maar zitten. Laat alles wat ervoor zit maar zitten.
Ja, ik had daar wel over nagedacht, ook voor de show van volgende week. Omdat ja, meestal werk ik in een galerie setting, dat een ander je werk presenteert. Maar bij de Prospects wil ik daar, of bij Mondriaan Fonds, dus of bij de Art Rotterdam, wil ik daar zelf echt meer betrokken zijn. En dan ben ik ook heel erg aan het nadenken over van, is er een bepaalde manier om dat meer te kunnen communiceren aan de bezoeker? Omdat, ja, uiteraard is het voor een bezoeker al een hele opgave als je op zo'n beurs rondloopt, omdat er zoveel verschillende kunstwerken zijn. Maar merk ik wel dat het voor bezoekers heel erg fijn is om de verbinding te maken met de kunstenaar vaak. De afstand soms tussen een kunstwerk en de bezoeker kan soms heel erg groot zijn. En ik denk wel, wat je ook net beschrijft, dat het wel een aspect is waar ik nu heel erg veel mee bezig ben geweest. Om te kijken van, kan ik misschien ook meer vertellen over dus dat proces van zo'n project of zo'n uitwerking. Omdat het, denk ik, ook heel erg interessant is voor de algemene bezoeker om daar wat meer over te weten. Want vaak de kunstwerken die we natuurlijk zien op een beurs of op een installatie of een galerie zijn eigenlijk de finale versies als het ware. Maar ja, het proces ertussen is ook natuurlijk super interessant.
Er zit een hele wereld achter eigenlijk.
Ja, ja. Dus ik ben daar wel echt mee bezig geweest. Want ik ben ook met een soort van fotoboek bezig om dat proces meer te beschrijven. En ja, documentatie van van de uitvoering van mijn werk is wel iets wat ik sinds vorig jaar veel serieuzer heb genomen. Want je haalt het zelf wel aan en ik ben daar ook heel erg veel mee bezig in mijn hoofd. Van, ja, dat proces daartussen is ook eigenlijk interessant om daar iets meer van te vertellen.
Want, en bij Art Rotterdam zien we dan straks het gehaakte werk, wat dus een nieuwe spark is, een nieuw hoofdstuk in je werk.
Ja.
En eigenlijk wat daarnaast hangt, is de methode van het haken. Je hebt verschillende beelden heb je in elkaar
gehaakt. Ja, precies. Ja, dat zie je heel erg goed. Dus eigenlijk komt het ook weer terug bij dus dat hele impulsieve van mijn werk. Want ik had dus eigenlijk die beschrijving al moeten vertellen, denk wel een half jaar geleden, aan de organisatie van wat ik wil gaan vertellen of laten zien bij de prospects. Mm-hmm. Ja, en dat. En dat schilderij met dat haakwerk, dat had me heel erg geïnspireerd om bij dat andere werk het misschien te benaderen van een nieuw impuls die ik had gekregen. Dus eigenlijk, op het tweede schilderij zie je helemaal geen haakwerken, terwijl ik wel als maker heb verteld van, ik ga werken tonen met haakwerken. Maar dan kan ik het gewoon niet laten als maker om op dat moment te handelen naar de hele hoge emotie en energie die ik voel om zoiets in elkaar te zetten.
Ja. Nou, wat is het andere uiterste van die hele hoge emotie en die energie? Zijn er momenten waarop je gewoon helemaal gefocust bent op dat schilderen, waarin de buitenwereld niet meer bestaat en je alleen nog maar met die details bezig bent?
Ja, dat merk ik sowieso wel in het dagelijks bestaan, omdat ik besteed echt heel veel tijd in de studio om werken uit te werken. En het voelt dan ook heel erg alsof je eindelijk zo'n reis zoals in Mexico dan een plek kan geven na 2 maanden verder als je het pas uitwerkt. Het is ook voor mij als maker heel erg fijn om in een ruimte te zijn waar je niet afgeleid wordt. En ja, schilderen of schilderkunst in het algemeen, ik denk dat de meeste schilders die ik ken, die ervaren het zelf. Het is eigenlijk een hele intensieve kunstvorm. Het heeft een bepaald gewicht ook om een doek uit te werken. En daarin is het heel fijn om juist op een bepaalde manier jezelf daar eigenlijk in volledig in te zetten. Ja. En ik merk ook als ik zo'n schilderij maak, dat ik daar eigenlijk alleen maar daarmee bezig ben, totdat het af is.
En heb je dan deze energie, waarin de zinnen over elkaar heen buitelen?
Ja, ja.
Is er een hele andere Ruben die dan voor het doek staat?
Ja, ik denk wel op een bepaalde manier heel anders, omdat ik ook aan mezelf merk is dat ik heel erg op mezelf ben in zo'n periode om het uit te werken. En waarin ik pas eigenlijk erachter kom hoe extreem dat altijd is als ik naar buiten ga. Dus als ik in de buitenwereld ben, want ik moet best wel een flinke reis maken van het noorden van Amsterdam naar het zuiden, dus helemaal onderin. En dan ben ik ineens op straat en dan komen eigenlijk dus nieuwe geluiden die je op straat tegenkomt en mensen die je aanspreken of waar je zelf gesprek mee voert. dat je in één keer denkt van, oh ja, dit bestaat ook eigenlijk. Dus als ik in de studio ben, dan vergeet ik eigenlijk bijna alles om me heen. Dan ben ik alleen maar daarmee bezig. En pas het moment dat ik uit de studio stap, dan denk ik in één keer van, oh ja, dit is ook eigenlijk allemaal nog. Dus ja, ja, dat is wel een realisatie die ik bijna dagelijks wel heb op een kleine schaal. Ja.
Hoe denk je eigenlijk na over de verschillende media in je beeld? Je haalde het zo straks al even aan, dat vond ik wel interessant. De bloemen op het gehaakte patroon en de bloemen die eromheen staan, dat zien we eigenlijk vaker. Dus op de camera, die grote digitale roze camera, zitten bloemenstickertjes.
Ja.
En op het LCD-schermpje zien we echte bloemen.
Ja, het is eigenlijk... ik heb het altijd al een fascinerend onderdeel gevonden, ook in de schilderkunst. Want het is ook natuurlijk een thema wat heel erg veel behandeld wordt. En ik heb ook het gevoel dat sommige mensen daar af en toe een beetje moe van worden ook. Want het is wel echt een heel groot aspect van schilderkunst, dat er op een bepaalde manier wel planten of bloemen in voorkomen. Mm. Maar ja, ik vind dat persoonlijk is dat voor mij een bepaald comfort ook als maker, waarin je een kleine basis hebt waarin je werkt. En ja, ik zie op die manier ook steeds meer uitwerkingen door er zo erg mee bezig te zijn. Dus dan heb ik bijvoorbeeld ook scans gemaakt van bloemenstickers, die dan op een bepaalde manier heel erg glimmend zijn en ook weer een soort van eigen dingetje zijn, om dat ook weer te gaan verwerken in zo'n schilderij. En ik denk dat het een van de weinige onderdelen is van mijn praktijk die echt veel terugkomt. Omdat het het blijft me op een bepaalde manier toch interesseren. En met dat haakwerk zie je eigenlijk hetzelfde. Van, dan ben ik als eerste kijk ik wel van hoe zou dat zijn als je dat met bloemen zou uitwerken, zo'n haakwerk.
Mm.
Dus het is vaak de basis. En niet alle schilderijen hebben een relatie met bloemen, maar het is wel, of planten. Maar het is wel iets wat. Ja, wat me blijft fascineren, omdat er ook zoveel mogelijkheden mee zijn. Ja.
Er is een heel mooi werk waarin we eigenlijk naar een auto kijken en in de spiegelende autolak zien we een soort struik.
Ja.
Denk ik, hè?
Ja.
Ook een hele mooie, misschien de meest abstracte waarin de natuur voorkomt.
Dat was volgens mij een werk van iets van 3-4 jaar geleden die je denk ik bedoelt. Daarin had ik dus eigenlijk voor het eerst een uitwerking gemaakt waarin ik heel erg... voor het eerst snel een werk uitwerkte. Dat ik een bepaalde snelheid had gemaakt met het maken. En dat was voor mij ook wel heel erg spannend. Want ik had volgens mij de schilderij in 1 of 2 dagen gemaakt. En ja, meestal doe ik weken over één schilderij. En op een bepaalde manier was het ook weer een uitwerking van een foto, waarin eigenlijk een reflectie was van de buitenwereld door de auto heen. En ik dacht bij mezelf van ja, ik moet hier meer de energie gaan vertellen die ik op dat moment voelde. Want het voelde heel erg alsof het een snelle beweging was of zo, waar je snel langs loopt en je ziet dan die reflectie van de buitenwereld in die auto. En dat werk, ja, ik moest zelf ook even graven in mijn gedachten welk werk die precies bedoelde. Maar het is wel ontzettend veel schilderijen geweest. Alleen dat werk was een van de weinigen die wel een hele snelle uitwerking hebben gehad. Dus elke keer als ik iets maak in het algemeen, heeft het altijd wel weer zijn eigen verhaal en uitwerking. Het is niet dat er een structuur daarin zit. Het is elke keer maar weer nadenken over van hoe ga ik dit uitwerken of dit probleem oplossen, zou ik het misschien meer beschrijven. Want het voelt soms als een probleem, want je wilt het eigenlijk heel graag maken of je hebt een bepaalde impuls wat je als maker hebt. En daarin merk ik wel heel erg dat het voor mij heel erg belangrijk is om dat op de juiste manier te doen. En soms is dat dan even een andere antwoord dan een andere keer. Ja.
Dus lukt het ook wel eens?
Ja, heel vaak. Dus,
Wat gaat er dan mis?
Nou ja, dat gebeurt vaak in de eerste fase. Dus ik ben nooit heel ver in een werk dat ik dan het probleem heb van ik wil het eigenlijk helemaal niet meer. Maar de eerste fase, dus ik zal zeggen de eerste week, waarin ook het spanningsveld vaak het grootste is. Omdat je dan nog misschien nog de twijfel hebt of je wel de juiste keuzes hebt gemaakt.
Hmm.
Dat daarin vooral de stressfactor zit. Van,
heb je een voorbeeld van hoe het misging?
Ja, met die ventilatoren, dat was het werk wat we ook bespraken. Dat was voor mij ook technisch een hele grote uitdaging destijds. Want toen schilderde ik nog niet zo lang. En ik heb ook nooit echt les gehad in schilderen. Dus ik heb het allemaal zelf gedaan met YouTube en zo, dit en dat. En wat voor mij daar heel erg in loskwam, was dus ook vooral de visie die je kan hebben op een schilderij. Dat die uiteindelijk in de uitwerking er anders uit gaat zien. Want bijvoorbeeld de vorm van de ventilator is niet geschilderd. Dus dat is eigenlijk een soort van ongeschilderd stuk van het schilderij. Dus eigenlijk dat hele frame van de ventilator is dan ongeschilderd. En alles daaromheen maakt die vorm eigenlijk van de ventilator. Nou, dat zijn dus dingen die veel voorkomen. Dat je tijdens het werken, dan denk je van, oh, ik heb het helemaal fantastisch uitgewerkt en ik weet precies wat ik ga doen. En dan eigenlijk tijdens het maken heb je dus dat spanningsveld in één keer van, misschien weet ik het eigenlijk helemaal niet zo goed. Ah. En dan gebeuren ook vaak verrassende dingen. En dat is denk ik wel het leukste aan het maken. Dat je dus ja, je zelf verrast raakt door ideeën die je krijgt tijdens het maken.
Maar dat schilderij is gelukt, toch? Want ja. dat is er gekomen.
Ja, maar dat is dus wel, dat heeft dus wel verschillende stappen gehad. Want
het dreigde te mislukken.
Ja, want dat was ik even vergeten te vertellen. Maar soms dan ga ik een beetje een stapje verder in het verhaal. Maar om daar op dat stuk te komen, zitten dus heel veel processtukken waarin het niet zo goed ging. Waarin ik dus eigenlijk begon bijvoorbeeld om eerst dat frame te schilderen en dan alles daaromheen. En ik merkte dat, volgens mij had ik het 3-4 keer opnieuw gedaan. Ik dacht van ja, dit kan gewoon niet, weet je wel. Van, waarschijnlijk kan ik het gewoon niet schilderen of zo. Of ik doe iets fout. En toen in één keer dacht ik van, weet je wat, ik ga het moeilijke als laatste doen en ik ga het makkelijke eerst doen. Dus ik ga eerst een soort van de vlakken schilderen die voor mij persoonlijk technisch het makkelijkste zijn. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment kwam ik erachter van, hey, volgens mij heb ik het antwoord bij ongeluk gevonden. Want ik moet het volgens mij gewoon niet schilderen. En dan komt het toch steeds heel mooi eruit.
Precies.
Ja, dus dat gebeurt wel heel vaak, dat soort verrassingen. Ja.
Ja, dus het makkelijkste deel is je laten inspireren door de wereld zwerven en je op allerlei manieren laten raken.
Ja.
En dan komt de worsteling met het materiaal en überhaupt de keuze wat er terecht gaat komen op dat doek.
Ja, en dat is wel een. Dat maakt het ook denk ik voor mij als kunstenaar interessant. Want het einde van de dag doe je het ook vooral voor jezelf natuurlijk als maker. En en gedurende die jaren kom je daar ook steeds meer achter dat de mogelijkheden eigenlijk oneindig zijn. En op een bepaalde manier, ook gevoelsmatig heb ik altijd het idee dat er uiteindelijk vindt het zijn antwoord wel. En ik heb nu meer vrede dus met de frustraties dat dingen misschien op dit moment niet lukken. Ja. En omdat ik dus in die afgelopen jaren elke keer op een gegeven moment wel tot een inzicht kom waarin het wel goed gaat. En dat is wel fijn als maker, dat je dus daarmee ook kan vertrouwen ook, dat het wel zijn weg gaat vinden, als het ware.
Ja. Ja, en we kunnen iets meemaken van de ontwikkeling die daarin zit, zeker als we naar Art Rotterdam gaan, want de ene is het gehaakte werk, het beginpunt zou je kunnen zeggen, en ja. daarna is het gehaakte alweer getransformeerd ja. naar een werkwijze van,
ja,
het dat haken is van beelden.
Ja, dat vind ik ook heel erg interessant natuurlijk. Want je zou natuurlijk, soms zie je ook een exposities waarin een thema wordt beschreven en dan gaan alle werken daarover. Maar voor mij is het ook dus dat andere facetten van van de praktijk die ik interessant vind om te presenteren. Dus eigenlijk, ik denk dat heel veel mensen op de beurs ook zouden zijn van, hey, maar het ging toch alleen maar over haakwerken, alle schilderijen. Ze zouden een beetje dan de biografie lezen van de show of de introductie. En dan in één keer al meteen dat vraagstuk hebben van, ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Maar ja, dat vind ik zelf als maker wel interessant, dat je dus een basis hebt waarin je werkt of wat je wilt vertellen. En dat het toch op een bepaalde manier, waarin ik het natuurlijke proces ook als in mijn gedachten meer wil presenteren. Dus ik vind het ook lastig om ergens echt alleen maar aan vast te houden, omdat er zoveel nieuwe impulses en dingen bij komen. Ja, en dan komt er een bepaalde energie los van, ik moet het ook echt maken. En gelukkig heb ik wel als maker de kracht gevonden en de motivatie om ook de andere werken dan uit te werken. Dat je niet een soort van een idee en een concept hebt wat heel goed is. En dat, dat je daarmee bezig bent. En dat dan dus op dat moment dat de impuls komt van, ik wil het andere heel graag maken, dat ik wel nog het andere eerst afrond.
Je hebt enige discipline daarin ontwikkeld.
Ja, want dat is wel heel lastig soms. Als je natuurlijk heel erg excited raakt over iets, dat je dan wel nog denkt van, oké, ik moet wel de rust bewaren om dat even te positioneren. En daar tijdens het schilderen misschien mee bezig zijn, maar wel ervoor kiezen van, ik ga eerst het andere werk afmaken, want anders wordt het echt een chaos. Dan heb je alleen maar los zand op een gegeven moment. En discipline in de praktijk is wel iets wat ik heel erg belangrijk vind, want anders komt er echt te weinig uit, denk ik. Ja.
Volgens mij hebben we een aardige inkijk gekregen in hoe het werkt in jouw bovenkamer.
Ja, ik heb al heel veel verteld, merk ik, over mijn vooral hoe het intern eraan toe gaat. Ja.
Zo is het. Dankjewel. Ja. We gaan het zien op Art Rotterdam bij Prospect van 28 tot en met 30 maart in Ahoy. Dankjewel Ruben, leuk dat je er was.
Ja, graag gedaan. Dat was heel erg leuk.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer en dan met een live opname op Art Rotterdam op vrijdag. Kom daar vooral bij als je dat wil, tussen 5 en 6. Van harte welkom om aan te sluiten. Tot dan!